se lo stiamo facendo flessibile.
Molto molto grave. Il testo deve avere senso, fino a senso, sui discesi.
Thank you.
Yes.
Yes.
Oh, yeah.
Thank you.
about the sun.
Hey.
Yeah.
Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst, of als u thuis meeluistert via de kerkomroep. Ik ben Annie Veenstra. Onze voorganger is vanmorgen Tirtsa Liefting van de Toren en de organist is Ab Gramsbergen. Vandaag is het palmzondag en de kinderen kunnen weer palmpaasstokken maken. Ze zijn nu al in de dorpshuis. Dus als er nog kinderen zijn, geloof ik niet, nee. De bloemen gaan als een groet naar Liane Wiersma en worden weggebracht door de familie Veenstra. De aankomende diensten. Donderdag, dit de donderdag, is het dienst in Leermens in de Donatuskerk met André van der Bor om 19:30 met medewerking van de kantorij en het avondmaal wordt gevierd. Goede Vrijdag is er ook dienst in Leermens met André van der Bor, aanvang 19:30. Paaszondag is de dienst in de Vredekerk en dus niet in de Peters- en de Pauluskerk. De dienst begint om 10:00 met medewerking van de kantorij. Evenals andere jaren is op Koningsdag de Vredekerk weer open voor koffie, expositie en toiletbezoek. Wie wil nog even helpen? Er ligt een lijst achter in de kerk. Nog weet ik niet of het hier ligt. Het ligt daar dus. De collectors. De eerste is voor Inlia, een kerkelijke organisatie die dakloze vreemdelingen helpt. De tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. U kunt het in de collectezakken doen, maar ook overmaken via de bekende bankrekeningnummers. Na afloop van de dienst bent u welkom voor een kop koffie of thee om na te praten over de dienst. Ik zal nu hier de kaarsen aansteken. Ons intochtslied is Psalm 24, vers 1, 4 en 5. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst. van toelevering kunt u vinden op bladzijde 8, letter J. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige.
Die hemel en de aarde gemaakt heeft.
Die trouw is tot in eeuwigheid.
En niet loslaat het werk van zijn hand.
Eeuwige, onze God, dat wij u nooit gezien hebben. Wij die van u hebben gehoord. Uw naam dat gij mensen helpt. En dat gij alles hebt gemaakt. En dat gij ons bij name kent. Die bron van leven wordt genoemd. Die heeft gezegd, ik zal er zijn.
In antwoord op het Kyrie-gebed zingen we straks Kyrie 301K. Laten wij God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. Voor de mensen in Gaza en Soedan. Voor wie verlies en de dood de dagelijkse realiteit zijn geworden. Voor de soldaten aan het front in Oekraïne, die misschien wel anders zouden willen, maar niet kunnen. Voor meisjes en vrouwen in Iran en Afghanistan, voor wie het gewone ondenkbaar is. Voor mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht. Zee, woestijn en oerwoud trotserend, omdat alles beter is dan thuis. Voor hen bidden wij. Zijn met u. Laten we bidden. Heer onze God, in uw Zoon Jezus Christus kwam u deze wereld binnen om ons voor te gaan naar Jeruzalem, de stad van vrede. Zegen ons als wij Jezus willen volgen op zijn weg en vul ons met de kracht van zijn liefde, zodat wij in de weg naar beneden ook met hem de weg omhoog mogen gaan. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Het wordt al even genoemd, maar de kinderen zijn al weg om de pampasenstokken te maken, dus we zullen hen straks welkom heten.
De eerste schriftlezing is uit Filippenzen 2, de versen 5 tot 11. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. We zingen nu lied 557.
Volgens Lucas, hoofdstuk 19, vanaf vers 29. Als ik de bladzijden van elkaar afkrijg. Ja. Toen hij Betfage en Betanië bij de olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: ga naar het dorp daar ginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden: de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars: waarom maken jullie het los? Ze antwoordden: de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: Meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. We zingen samen lied 339F. In Christus. Vanochtend vieren we Palmpasen. Je zou kunnen zeggen een dag vol van dissonanten en paradoxen. Zoals we die ook vaak in onszelf, in het leven, in ons geloof en ook in de Bijbel tegenkomen. Het is nogal een dramatische overgang van Palmzondag naar Goede Vrijdag. Straks lopen de kinderen nog vrolijk zingend met hun palmbasisstokken de kerk binnen. Maar vrijdag is de sfeer stil en bedrukt. In slechts een paar dagen tijd slaat de sfeer volledig om. Heden Hosanna, morgen kruisig hem. Als kind snapte ik die draai nooit zo goed. Mijn beleving moest het nogal een wispelturig volk zijn geweest. Maar dat beeld verandert als we naar de context van deze gebeurtenis kijken en naar de hooggespannen verwachtingen, de hoop en verlangens die er leefden. In de voorgaande 200 tot 300 jaar was de macht en invloed van Rome voortdurend toegenomen. Zeker met de komst van Julius Caesar en zijn opvolger Augustus, de Romeinse zoon van God. Goed nieuws voor heel de wereld in Romeins perspectief. Onderdrukking en overheersing in de ervaring van het Joodse volk. Maar te midden van die realiteit leefde onder het Joodse volk de sterke overtuiging dat hun bestaan ergens toe leidde. Dat ze deel uitmaakten van Gods verhaal. En dat verhaal wat generaties omspande zou nu op elk moment tot een climax kunnen komen. Waar de Romeinen geloofden dat hun gouden eeuw was aangebroken, daar keken de Joden vooruit. Vurend, verlangend naar en biddend om vrijheid, recht en vrede. Wat ze toch beloofd was. De messiaanse verwachtingen waren hoog gespannen. God zou het gaan doen. En het is te midden van die realiteit dat Jezus dan Jeruzalem nadert. Het hart van de Joodse eredienst en een zetel van de Romeinse autoriteit. Hij komt naar beneden vanaf de Olijfberg. De plaats van waar volgens Zacharia 14 God de naties zal verslaan en Jeruzalem zal herstellen. En het was ook de plek van waar Simon Maccabeus tijdens de Maccabeese opstand in de tweede eeuw voor Christus Jeruzalem was binnengekomen. Met de verhalen die over Jezus de ronde gingen, kon het dan ook niet anders dan dat op dit centrale moment, vlak voor Pesach, het feest van bevrijding, en het moment dat Jeruzalem uit zijn voegen barstte van de pelgrims, de verwachtingen hoog gespannen zijn. Maar dan, als alle ogen op hem gericht zijn en het niet meer mis lijkt te kunnen gaan, lijkt Jezus zelf zijn verhaallijn en zijn rol kwijt te zijn. Want waar is het paard? Drager van koningen en overwinnaars. Aan de andere kant van de stad. Waar Pilatus op datzelfde moment met pracht en praal en machtsvertoon Jeruzalem binnentrekt. Niet hier. In plaats daarvan een ezelsveulen. Alles behalve het symbool van leiderschap. Na alle moeite om het juiste dier te bemachtigen, heeft hij het verkeerde dier. Voor Jezus geen oorlogswapen, maar een landbouwwerktuig. Geen tank, maar een trekker zou je kunnen zeggen. De menigte daarentegen lijkt meer gevoel te hebben voor hoe het hoort. Ze halen binnen zoals het een koning waardig is, met palmtakken en mantels op de weg. En ze roepen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna. Ik heb dat altijd zelf gehoord als een soort kerkelijke variant van leve de koning. Maar letterlijk betekent het zoiets als red ons of red nu. Zo moet het dan toch nog goed komen. Want ondanks het verkeerde dier is hij omringd door mensen vol van messiaanse hoop en verwachtingen. Jezus nadert Jeruzalem met autoriteit en waarheid. Hij gaat de stad binnen richting de tempel. Dit moet het moment zijn waarop het allemaal gaat gebeuren. Maar niks van het alles. De evangelist Marcus beschrijft het echt heel kort. Daar lezen we: nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Bethanië. Zeggen dat het een anticlimax was, is nogal een understatement. Wanhopig, maar ook vol van verwachting had de menigte daar gestaan. Die teleurstelling moet hard zijn aangekomen. Ervaringen van teleurstelling en van afgeketste verwachtingen, ze zijn volgens mij niemand van ons vreemd. Je hebt verwachtingen van vrienden, van je ouders, van familie. Of hoopt op iemand met invloed of iemand die als een voorbeeldfiguur voor je is. Maar dan blijken ze teleur te stellen, tegen te vallen of je misschien zelfs pijn te doen. En misschien herken je het ook wel in geloof. Je verlangt naar Gods aanwezigheid, hoopt op ingrijpen, maar God lijkt vooral ver weg, nogal afwezig. Bekend met die menselijke ervaringen is de reactie van het volk misschien wel wat begrijpelijker. Want als iemand je teleurstelt of tegenvalt, dan kun je soms zomaar volledig de andere kant op schieten. Dan maar liever niets meer met diegene te maken hebben. Misschien uit wrok, maar volgens mij nog vaker omdat we ons schamen, gekwetst voelen. Of omdat het simpelweg te pijnlijk of te confronterend is. Die gevoelens moeten er bij die mensen in de menigte ook zijn geweest. De paradox van dit verhaal, de dubbelzinnigheid van die menigte, ze zit in ons menselijk bestaan. Het zijn ook onze ervaringen en emoties. Vreugde en teleurstelling, hoop en verdriet, ze liggen maar wat vaak ontzettend dicht bij elkaar. Het leven is niet altijd goed. We zijn niet altijd mensen uit één stuk. We leven zo vaak onder onze maat. We kunnen van alles, maar falen ook voortdurend. In trouw zijn, in vrede bewaren of in oprechte liefde. En zo staan wij hier vanochtend dus als het ware ook tussen die menigte met de blik op Jezus. Maar wat moeten we dan van zijn intocht maken? Hoe moeten we Jezus hier wel begrijpen? Had hij inderdaad simpelweg zijn rol niet door? Had hij geen oog voor de hopen en verwachtingen waarmee de menigte hem welkom heette? Of voor de mogelijke teleurstelling die daarop zou volgen? Nee, dat lijkt het niet te zijn. In het evangelie volgens Lucas lezen we namelijk dat toen Jezus Jeruzalem voor zich zag liggen, hij begon te huilen over het lot van de stad en zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kon brengen. Maar hoe zit het dan wel? Een idee daarvan krijgen we in onze lezing uit Filippenzen en door dat ezelsveulen waarop Jezus de stad binnenrijdt. De evangelist Marcus zegt daarover: een ezelsveulen dat nog nooit door iemand bereden is. Want waar sommigen er misschien voor kiezen om op een indrukwekkende hengst binnen te rijden, om de heersende autoriteiten met wapengeweld aan te pakken en vervolgens glorieus of roemloos te sterven om zo herinnerd te worden als helden. En waar anderen, de meesten waarschijnlijk, ervoor zouden kiezen om dan maar in te stemmen met de plaatselijke autoriteiten. Bij gebrek aan moed of de vasthoudendheid om vast te houden aan het herstel van Davids koninkrijk. Daar kiest Jezus er hier vanochtend voor om de machten te confronteren met ontwapenende liefde. Alleen hij reed een zekere dood tegemoet zonder poging om zijn vijanden te intimideren, te vernietigen of te verrassen. Op dit ene moment doet Jezus iets groots en onverwachts. Hij vervult de ene profetie terwijl hij de andere ondermijnt. Hij verandert volledig het idee van koningschap door op een ezelspeulen binnen te rijden in plaats van op een paard. Het is een intocht van goddelijke liefde die hier botst op de kille macht van Rome en de oververhitte aspiraties van Israël. En zo illustreert Palmzondag niet alleen de paradoxen in het verhaal, in de menigte of in onszelf, maar illustreert ze ook de dissonantie in het hart van ons geloof, de paradox in het christendom. Ze verbeeldt een geloof van God op een ezel, van sterven om te leven, van een lijdende koning en van een goede vrijdag. Vanuit de verwachting en het perspectief van de menigte zijn het redenen voor teleurstelling, vertwijfeling of zelfs onbegrip. En voor de autoriteiten was het reden voor spot. Een van de eerste voor ons bekende verbeeldingen van de kruisiging is ook een spotprent uit de 2e eeuw. Het toont een persoon aan het kruis met de kop van een ezel, met daaronder een tweede persoon in de houding van aanbidding. De ondertitel luidt: Alexamenos aanbidt zijn God. En hoe is dat voor ons? Is dit verhaal van een lijdende koning, van een God op een ezel, reden voor teleurstelling of spot? Of zou het juist ook reden kunnen zijn voor hoop? Ja, misschien wel. En dan alleen al omdat het aansluit bij onze eigen realiteit. Het christelijk verhaal doet niet alsof alles koek en ei is. Het is geen geloof wat een optimisme creëert, maar in plaats daarvan een steeds uitdagende hoop. Hoop dat ondanks het duister het licht steeds weer doorbreekt. En dat er geen hel is waarvan uit geen opstanding mogelijk is. Aan die hoop kunnen we nu juist alleen maar vasthouden omdat Jezus ons daarin voorging. Omdat hij zelf tot het bodem van de duister en de wanhoop ging, delend in onze roep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook ons voorgaand in de overgave met de woorden: in uw handen beveel ik mijn geest. Of zoals die hymn uit Filippenzen het prachtig verwoord: Jezus toont ons Gods volledige solidariteit met en zelfs liefde voor de menselijke situatie. Hij koos ervoor om af te dalen. Als tegenwicht voor onze menselijkheid die altijd maar weer probeert op te klimmen. Iets te bereiken, zichzelf te tonen en te bewijzen. En daarom verhoogde God hem. Ook daarin gaat hij ons voor. Hij laat ons zien dat de weg omhoog de weg naar beneden is. Dat de weg van vernieuwing en heelheid is. We zijn dan wel geen mensen uit één stuk, maar hopen dat wel te worden. En hij wijst ons de weg daar naartoe. In een wereld waarin alles meetbaar moet zijn. Waarin het gaat om resultaten en verbeteringen en om wat jij en ik concreet bijdragen. In een wereld waarin het kwaad soms overweldigend groot voelt en het onrecht niet te bevatten is. Voelt het misschien maar wat dwaas om die weg te gaan. om met niets in onze handen te komen dan met dat wat Jezus had. Vrede, waarheid en liefde. Het lijkt niets en toch is het alles. In de fragiliteit en dwaasheid van God op een ezel, in de weg naar beneden, daar wordt een kracht zichtbaar die de wereld en ons verandert. De kracht van Gods volhardende en ontwapenende liefde. Dat is geen kracht die precies te meten of te bevatten is. Net zoals ons hoofd waarschijnlijk maar moeilijk kan bevatten dat de weg omhoog de weg naar beneden is. Paulus noemt het niet voor niets. Het geheime mysterie van Christus. Het is niet een mysterie wat je gaat begrijpen door het van een afstandje te observeren. Maar alleen door erin binnen te gaan. Door Jezus te volgen. Op deze weg. Door te leven. In de paradox. En om het met eigen ogen te zien. Wanneer Palmpasen Pasen wordt. Amen. Als de kinderen straks binnenkomen, zingen we samen het lied 555. Ik denk dat ze hem wel twee keer kunnen zingen. We wachten op ze. Oh, ze zijn er nog niet.
Thank you. weer binnen. Zullen we hem nog een keer vol inzetten? Voorstaan. Dan, ik ben wel benieuwd wat jullie allemaal hebben gemaakt. Sorry, we waren al een beetje vroeg met zingen. Maar we hebben nog even met z'n allen kunnen zingen. Hé, wat een prachtige pompazenstoek hebben jullie gemaakt. Wat zit er allemaal op en aan? Weet jij dat?
Napoleons, koekje, een broodhaantje en chips.
Ja, en weet jij waar dat broodhaantje bijvoorbeeld naar verwijst?
Van het laatste avondmaal van Jezus.
Ja, en daarna gebeurt er nog weer wat.
Dat Judas ging zeggen, ik hoor niet bij Jezus.
Ja, Petrus. Oh, ja. Petrus. Ja, nee, maar dat was heel dichtbij. Ja, en toen kraaide de haan, hè?
Ja.
Ja, 3 keer. En weet je, waar staan... Er zitten heel veel chipjes aan. Weet iemand waar die naar verwijzen? Naar de leerling, hè? Ja.
Van de 12 leerlingen.
Ja, en wat nog meer? Volgens mij is er ook iets wat ongeveer verwijst naar de zilverstukken van Judas, of niet? Ik ben ook een beetje in de war. Wat hebben jullie verder allemaal gedaan? Nee? Nee? Jullie zijn druk bezig geweest om ze in elkaar te zetten, denk ik. Ja. Ja, hebben jullie het ook nog over Pasen gehad? Wat Pasen is? Wat er dan gebeurt?
Ja, dat ze zo de jas op de weg gaan leggen. Ja? En dan met de stok gaan zwaaien.
Ja, al de palmtakken, hè? Ja, die zie ik er ook aan hangen. Ja. Nou, ze zijn heel mooi geworden. Dank jullie wel. Ja. Nu mag je een plekje zoeken. Ja, oké. Okay. Er zal gecollecteerd worden. Laten we God danken en bidden. God, koning op een ezel, we zeggen u dank voor uw aanwezigheid onder ons, voor uw trouwe liefde en uw keuze om de weg naar beneden te gaan. Jezus, u huilde toen u Jeruzalem zag en vanochtend huilen wij met u om het onrecht in deze wereld, om vrede die ver te zoeken is. God, wees daar waar macht wordt misbruikt, waar gezinnen en relaties worden verscheurd door geweld en waar mensen door oorlog hun thuis moesten verlaten. God, ontferm u en houd u niet verborgen, maar breek door het kwaad heen met uw ontwapenende liefde. En leer ons hoe te huilen wanneer we wachten, hoe te hopen terwijl we huilen en hoe te zorgen terwijl we hopen. God, ga ons voor. Tot u bidden wij. God van liefde, uw zoon Jezus nam afstand van zijn positie om de gestalte aan te nemen van een slaaf. Zegen hen die geven zonder kosten te berekenen, die zwoegen zonder om beloning te vragen, maar vanuit het geloof dat ze u wilden. Wees ook met hen die zich zo leeggelopen voelen dat het lijkt alsof ze niets meer te geven hebben. En met alle die in het verleden te veel hebben gegeven en zich nu terughoudend voelen om zich te binden of opnieuw te geven. Wees bij degene die voelen dat hun leven bijna ten einde is, of dat hun lichaam niet meer kan dienen zoals vroeger. En wees nabij ieder die weet wat het betekent om slaaf te zijn. Slaaf van een harde meester, een verslaving of een ziekte. God, maak ons tot mensen. Klaar om te leven zoals u leeft en lief te hebben zoals u lief hebt. Tot u bidden wij. God van geduld, uw zoon Jezus was gehoorzaam tot aan de dood aan het kruis. Geef ons de gave van gehoorzaamheid. Om niet op te geven in een taak, om vast te houden aan een belofte en vol te houden in relaties. En laat ons dan die kleine stappen zien die ons in staat stellen om dit te doen. Wanneer we niet op kunnen geven of ons soms in moeten houden, zegen ons met genade om vol te houden en nederig uw weg te gaan. Tot u bidden wij. God van vreugde, uw zoon Jezus werd hoog verheven en kreeg een naam die elke naam te boven gaat. Maak ook ons tot vreugdevolle mensen die weten dat geen omstandigheid buiten het bereik van uw kruis ligt en dat geen hoop voorbij de mogelijkheid van uw opstanding is. Tot u bidden wij. In een moment van stilte brengen we bij u wat in ons hart leeft. in hem en door hem die ons heeft leren bidden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen samen tot slot lied 552. Met de zegen en vrede van de levende. De levende zegent en hij behoedt u. De levende doet haar aangezicht over u lichten en is u genadig. De levende verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.